Ja, broeders en zusters, zou u dan willen opzoeken? Een prachtig woord uit de profeet Jesaja. Helemaal door in het woord van de psalmen. Dat kreeg u er gewoon maar vooruit. En het sluit helemaal aan. Mooi, hè? Maar ja, dat weet u natuurlijk nog niet. Let maar op. Jesaja 52. Jesaja 52. En dan lezen we vanaf vers 7. Tot en met 12. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt, je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen, de Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken. En de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. Weg. Ga weg. Ga daar weg. Raak niets aan dat onrein is, jullie die het heilige gerei van de Heer dragen. Ga daar weg en blijf rein. Maar jullie hoeven niet overhaast te gaan. Jullie vertrek is geen vlucht, want de Heer gaat voor jullie uit, de God van Israël vormt je achterhoede. Hij is onder ons, hij is boven ons, hij is naast ons, hij is voor ons, hij is achter ons. Ja, zelfs de kinderen horen daarvan. En hier staat het. Goed nieuws. Een heerlijke aankondiging van heil en vrede. Hier, vanmorgen, vanuit de psalmen, vanuit de liederen, vanuit het woord dat we nu samen lezen. En dat vanmorgen hoor, binnen laten komen. Gaan belijden. Dat heil, die vrede gaan proclameren. In hemel en op aarde. Naar elkaar toe, als leden van Jezus' gemeente, en naar jezelf toe. Vol geloof en vertrouwen. Daar elkaar in de ontmoeting mee verwelkomen met dat goede nieuws. Hoe is het? Goed man, want de Heer is koning. Ja, elkaar ontmoeten. Elkaar verwelkomen. Als hemelse vreugdebode die over de bergen heen komen aansnellen. Over problemen heen. Zien wie God is en wat God doet. Boven die bergen worden uitgetild daardoor. Door hem die hen tot zo'n spreken aanzet en inspireert. Ja, zo elkaar aanspreken, verwelkomen, aanmoedigen. Om samen als priesters het heilige gerei te dragen. Voor Gods aangezicht te staan en hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid. Alle dagen van ons leven. Daar zet het woord van morgen toe aan. Daar roept het ons allemaal toe op. Jongeren, ouderen, kort in dienst van de Heer of al heel lang in dienst van de Heer. Ieder van ons wordt opgeroepen. Als je je hart daarvoor opent, je oren, je geestelijke oren laat openen, dan kun je de werking van Gods geest erin proeven, in ervaren. En de bevestiging van zijn heilige engel eromheen erin opmerken. Dit is niet zomaar een mooi stukje uit de Bijbel. Met prachtige beloften die van toepassing zijn op de tijdgenoten van Jesaja. 2500 jaar geleden, ten aanzien van hun verlossing uit Babel. Het volk is hier, op het moment dat Jesaja deze woorden ontvangt en uitspreekt, in Babel. Het spreekt van verlossing uit Babel, van een weggaan uit Babel, van een terugkeer naar Sion en een volledig komen met de Heer in Sion. Het is een hoogst actuele profetie, van toepassing hier en nu, voor jou en mij. Actueel, voor deze tijd, herkenbaar in je eigen leven. In onze eigen gemeente, voor ons leven als gemeente. Zeker als jij en wij ons daarin door de Heer laten aanspreken. Hij zijn hemelse licht mag laten schijnen. En wij in dat hemelse licht van hem meegaan. En hem volgen in dat licht wat hij schenkt. Dan ga je steeds beter begrijpen waar de Heer van dat heil en waar de Heer van die vrede in deze tijd met jou, met zijn volk, met zijn gemeente naartoe werkt. En hoe hij jou en mij daarbij inzet. In menig opzicht komt de situatie van toen, 2500 jaar geleden, in Babel, Gods volk, overeen met die van nu, anno 2016. Gods gemeente, Jezus gemeente, hier. Komt het leven van Gods volk in Babel overeen met ons leven hier en nu? Niet letterlijk natuurlijk. Niet letterlijk op aarde. Maar in de hemel. Hun situatie in de zichtbare en natuurlijke wereld geeft ons een beeld van onze situatie in de onzichtbare geestelijke wereld. En die stap mag je maken. Om te verstaan wat de Heer zegt. Babel is in het oude verbond een werkelijkheid op aarde. Dat rijk bestaat. Destijds al, vlak na de zondvloed, is daar een toren opgericht. En in de tijd van de koningen van Israël is dat Babylonische Rijk daar ontstaan. Een voortzetting van het Assyrische Rijk. En die koningen van Babel hebben inderdaad Jeruzalem veroverd. De tempel platgebrand. Alles meegenomen. En het volk in ballingschap gevoerd. Onder de heerschappij van een vreemde koning gebracht. Het is gebeurd. Het is geschiedenis. Het is een werkelijkheid. In het Nieuwe Testament, in onze tijd, bestaat het aardse Babel niet meer. Ja, je kunt nog ergens in Irak een plaats aanwijzen waar dat waarschijnlijk allemaal heeft plaatsgevonden. Maar het gaat in het Nieuwe Testament om een werkelijkheid in de hemel. De naam Babel komt voor in het boek Openbaring. Daar wordt het genoemd. En niet één keer, maar meerdere keren. En daar komt ook de Griekse naam van het Hebreeuwse Babel tevoorschijn. Babylon. Daar wil Jezus ons vanmorgen iets mee zeggen. Een werkelijkheid in de hemel, in jouw leven, die gelijkenis vertoont, die overeenkomsten vertoont met destijds dat volk daar in Babel. Weggevoerd uit het land waar je thuis hoort, overheerst door koningen die niet door de Heer zijn aangesteld. Nog wel volk van God. Het Israël in Babel heeft zijn volk gediend. Ze hebben daar hun eigen bijeenkomsten gehad. Ze hebben daar ook synagogen gebouwd. En nog veel meer. Mensen hebben daar ook hun huizen weer gebouwd. Hun winkeltjes weer opgebouwd. Het leven heeft zich daarin weer opgebouwd. Het is weer tevoorschijn gekomen. En heel veel Joden hebben na verloop van tijd het eigenlijk ook wel best goed in Babel. Natuurlijk, het is niet ideaal, maar het had ook nog slechter gekund. Ze nestelen zich in Babel, ze settelen zich daar. Huis, boompje, beestje. En ach ja, de mensen om hen heen doen het wat anders, maar... En als dan die oproep komt, trek uit Babel, hoe wonderlijk dat er dan maar zo'n klein gedeelte gaat. Het meeste blijft er gewoon zitten, blijft er gewoon wonen. Dat kan hier toch ook, we kunnen hier toch ook onze Heer dienen. Ja, maar de Heer zegt, ik wil dat je weggaat. Ze doen het niet, een rest alleen maar. En in het Nieuwe Testament, in Openbaring, hoor je diezelfde oproep. Trek uit van haar, mijn volk. Ga uit van haar. Opdat je geen deel hebt, deel krijgt aan de plagen die haar uiteindelijk zullen treffen. Ja, wat moet je dan doen? Het staat in Openbaring 17, Openbaring 18. Babel is daar een begrip. En wij dienen dat begrip te gaan herkennen. De situatie die de Heer daarmee aanduidt, voor ogen te krijgen. Als een profetische aanduiding van de situatie waar jij, wij als volk des Heren nog dagelijks mee te maken hebben. In dit gedeelte wordt ook gesproken over Sion. Ja, en Sion duidt op de berg waarop de tempel in Jeruzalem is gebouwd en waar rondom de stad gelegen is. De Sion. Het hele volk wordt met Sion aangeduid. Maar het gaat eigenlijk om die tempel. De kern. Die tempel bestaat niet meer. Die berg ligt er nog wel. En er is nog steeds een stad in de buurt en rondom die berg. Maar in het Nieuwe Testament gaat het niet meer om die situatie op aarde. Dat is de werkelijkheid van het Oude Verbond. Als Openbaring spreekt over Sion, dan gaat het om een hemelse werkelijkheid. Om een top van een berg, waar het lam met de zijnen staat voor het aangezicht van de Heer. Ja, ook die werkelijkheid dienen we voor ogen te krijgen. En te beseffen, dat is een beeld, Heer, wat u met ons bereikt, waar u ons naar opvoert. U leidt uit en brengt ons in de overvloed. U leidt uit het arme van Babel en brengt ons in de volle geestelijke rijkdom van Sion. Van de top van de berg Sion. Van de heerlijkheid die u in Sion in uw volk openbaart. U komt terug, hebben we gelezen. U keert terug naar Sion. U brengt uw volk daar om zich daar in hen te manifesteren. Ja. Jesaja, 2500 jaar geleden, Openbaring, een kleine 2000 jaar geleden, profetische woorden die je met elkaar mag verbinden, profetische woorden die hun kracht never nooit verliezen, totdat het gedaan heeft waartoe de Heer het heeft uitgezonden. En dat is meer dan wat er 2500 jaar inderdaad na enige tijd is gebeurd. Dat Gods volk teruggekeerd is naar Jeruzalem. Het gaat om die volledige terugkeer en terechtkomen in dat centrum van Gods heerlijkheid. Voor mensen die Jezus erkennen en volgen. En daarom blijft zo'n boek als Jesaja en zo'n woord als we vanmorgen lezen, en ook zo'n psalm als we vanmorgen hebben gehoord, actueel, profetisch, heel belangrijk voor ons nu. Ze zijn koersbepalend voor ons bezig zijn als gemeente, als gemeenten. Belangrijk Voor het hier, nu. Voor het komend jaar. Voor de tijd die komt. Je daar met elkaar op richten. Je daar met elkaar in verdiepen. Je door die Heer en door die God laten leiden en inspireren. Je erdoor laten vormen. En je erdoor laten vernieuwen. Dan komt tot stand wat de Heer je aankondigt. Wat die vreugdeboden zeggen. Wat die wachters horen. Waartoe die priesters worden opgeroepen. Je hebt het met me meegelezen. Het gedeelte spreekt over vreugdeboden. Over wachters. Over het volk. En over zij die het heilige gerei dragen, de priesters. Die vreugdeboden komen met goed nieuws. Met woorden van heil en vrede. En ze snellen over de bergen heen en zeggen tegen Sion: God is koning. Jouw God, onze God, is koning. Die andere koningen zijn er nog wel, maar onze God is koning. En de wachters, mensen die op de muren staan, zien de vreugdeboden aankomen. En ze verheffen hun stem. Zij zien iets gebeuren vanuit die verhoogde, verheven plaats. De Heer keert terug naar Sion. En hij openbaart zich aan zijn volk. En ze barsten met die vreugdeboden die dat goede nieuws komen brengen uit in gejubel en gejuich. En dat volk, waar die vreugdeboden dan onderweg zijn en waar die wachters voor op de muur staan, dat volk wordt opgeroepen uit te breken in gejubel vanwege de troost van de Heer, zijn heil, de verlossing, de redding, de genade die hij aankondigt. En de priesters worden opgeroepen om weg te gaan, om dat heilige gerei op te pakken. In heiligheid en reinheid. En niets onreins en onheiligs uit Babel nog aan te raken. Zich op te maken voor een vertrek. Voor een terugkeer naar het land dat de Heer wijst. Zij mogen daar het volk in voorgaan. Zij mogen het heilige rij dragen. En het tempeldienst verrichten. Vreugdeboden. Wachters. Volk, priesters, wat spreekt jou het meeste aan? Waarin herken jij iets van jezelf? Wat zou jij het liefste willen belichamen, doen? Vreugdeboden zijn? Als wachter op de muur staan? Als volk worden opgeroepen om in gejuich uit te barsten en de troost van de Heer te ervaren. Of als priester te worden aangespoord om het onreine niet meer aan te raken, het heilige op te pakken en het volk te dienen met al het heilige van de Heer. Wat spreekt jou het meeste aan? Nou, je hoeft niet te kiezen. Je hoeft niet te kiezen. Weet je waarom niet? Omdat het niet gaat over of vreugdebode, of wachter, of Gods volk zijn, of een priester zijn. Dat is Grieks denken. Het hemels denken stapelt. Je mag je herkennen en in de vreugdebode, en in het wachter zijn, en in het lid van Gods volk zijn, en in het priester zijn te midden van dat volk. Een geheel. Met vier herkenbare beschrijvingen. Allemaal van toepassing op jou, als jij je helemaal opent voor wat de Heer in jou, met jou, door jou heen wil doen. En je zijn grootheid beseft en daarin meegaat. Jij mag een vreugdebode zijn. Een brenger van goed nieuws. Een aankondiger van dat heerlijke heil. Een stichter van hemelse vrede. In allerlei situaties. Iemand die in eerste plaats tegen zichzelf, maar ook tegen de ander zegt: Mijn God is koning, jouw God is koning. Hij regeert in ons hart, in ons leven. En zijn woorden zijn bepalend voor de situatie waar ik mij nu in begeef. Dat tegen jezelf zeggen. In de situatie waarin je die andere heren, die Babelse vorsten, ervaart, hun invloed, hun werkingen. Mijn God heerst. Mijn God is koning. Ja, en dan moet je wel eens over een heuvel heen, over bergen heen, sneller. Je laten opheffen door hem die jou tot dat belijdenis wil inspireren. Mijn God, onze God heerst. Hij regeert. Hij is nu bepalend. Voor nu, op dit moment, voor deze dag, voor de tijd die aanbreekt. Hij brengt redding. Hij redt mij nu. Hij verlost. Hij koopt mij vrij. Hij koopt jou vrij. Hij bevrijdt ons. Hij troost mij, jou. Hij troost ons en gaat ons voor op de weg die we samen mogen gaan naar Sion, naar de top van Gods heilige berg. Hij doet jou en mij terugkeren naar eigen bodem. Naar het land, naar de stad, naar de situatie waar wij geestelijk thuis horen. Waar wij onze goddelijke bestemming mogen bereiken. Zulke woorden in de mond nemen, terwijl je bemerkt dat er ook wat anders in de hemel aan de gang is. Vreugdeboden zijn. Die woorden in die situatie proclameren. Naar jezelf, naar je man, naar je vrouw, naar je kinderen, naar je broeder en zuster. Als je zo'n boodschap gaat verwoorden, als je zo'n boodschap van heil en vrede gaat proclameren in je eigen situatie, in de ontmoeting met elkaar, dan ga je voor jezelf een stap verder dan dat je het hoort. Dan dat je iets leest, dan dat je iets beluistert. Dat horen, luisteren, lezen gaat er natuurlijk wel aan vooraf, want je spreekt niet zomaar iets vanuit jezelf. Je hebt iets gehoord. Je hebt iets vernomen. En in je hart verwerkt. Je hebt het je eigen gemaakt. Je bent in staat om het te proclameren en door te geven. Toe te passen op het moment waar jij in bent gekomen. Toe te passen samen met je man, je vrouw, je broeder en zuster. En daardoor, door dat proclameren, door dat belijden, kom je zelf in de hemelsferen hogerop. Ken je die werking? Als je heil en vrede proclameert, met heel je hart, verbonden met de God die jou tot zo'n belijden en spreken inspireert, dan kom je hogerop. Dan voert hij jou over bergen heen. Dan word je bekrachtigd door de Heer, gezalfd door zijn geest, omdat je als vreugdebode van hem wil functioneren, je daarvoor opent en je daarin door hem laat leiden. Wat mooi! Vreugdebode zijn, als vreugdebode spreken. Broeder, zuster, word zo'n brenger van dat goede nieuws. Word een vreugdebode in je eigen omgeving, in je eigen leven. En dat is dus wat anders dan klagen over. En het voortdurend moeilijk hebben met alles waar je nog middenin zit. Hoe gaat het? Nou. En alleen maar daarover kunnen denken. En alleen daarmee moeten bezig zijn. Daar heb je de werking van zo'n geest. Van zo'n Heer. Van zo'n God in Babel, die jou alleen maar daarmee bezig houdt. Dat moet gezegd worden. Daar moet aandacht voor zijn. Dat moet en dus moet. En waarom gebeurt niet? Je zit in de sfeer, in het kanaal van een andere God. Dan de Heer die door Jesaja heen vanmorgen tot jou en mij wil spreken. Heeft dat dan, mag dat dan geen aandacht krijgen? Ja, dat zei Theo ook al. Maar vanuit het zicht op het verbonden zijn met, vanuit het heil en vrede proclameren in die situatie. Natuurlijk dien je dan de situatie goed te onderscheiden, maar vanuit hemels licht. En niet vanuit het zicht wat die vijand jou opdringt. Denk je dat die vreugdebode hier, destijds, Jesaja zelf als vreugdebode, al de complete realisatie beleeft van het heil en de vrede dat hij aankondigt? Wel nee! Deze beloften zijn uitgesproken terwijl het volk gewoon nog in Babel leeft en nog jaren in Babel zal zijn. Alleen, er wordt iets getoond wat gaat gebeuren. En daar verheugen ze zich in, zonder dat ze de volledige vervulling van die belofte al beleven. En dat is iets wat ik wil leren, samen met jullie. Om mij te mogen verheugen in Gods woorden, in Gods belofte, in wie Hij is en wat Hij gaat doen, wat Hij al heeft gedaan. En daar mijn hoop op vestigen. En alles wat Hij daarin aanreikt, doen. Daarin meegaan. De vreugdebode spreekt over het terugkomen van de Heer. Het komen van de Heer. Het vertrek uit Babel. Het gaan naar Sion. Maar het moet nog allemaal zijn beslag krijgen. Het gebeurt wel, maar een aantal jaren na dat de Heer zijn volk op dat vertrek heeft mogen voorbereiden. Kunnen voorbereiden door Jesaja heen. Het getuigt van een profetisch zicht op de geestelijke werkelijkheid. De vreugdebode getuigt van zo'n zicht en beleidt zijn geloof, haar geloof, zijn vertrouwen, haar vertrouwen in hem die spreekt en zijn bedoeling daarbij toont en tegelijkertijd zijn heilige arm ontbloot om te doen wat hij zegt. En zo'n vreugdebode beleidt dat niet alleen, maar hij zet zich mee in. Hij zet zich mee in om de belofte van God te realiseren. Om het allemaal mogelijk te maken in eigen leven, in de gemeente. En tot dat bezig zijn, tot dat proclameren, nodigt de Heer jou, mij, ons vanmorgen uit. Jongeren, ouderen, kort of lang in dienst van de Heer, wordt een vreugdebode. Allemaal, laat je de komende tijd, mede op basis van het woord van vanmorgen, inspireren tot zo'n getuigenis, zo'n belijdenis. Houd dat jezelf voor, maar houd dat ook de ander voor. In welke situatie jij of die ander, jij met die ander ook verzeild bent geraakt. En zet je volledig mee in, opdat het woord van de Heer zijn beslag krijgt in de tijd die komt. Belangrijk is dan ook om je als een wachter op te stellen. En die wachters, die staan op de muur en die kijken of er vreugdebode aankomen. Mensen die uitzien naar het goed nieuws en met vreugde reageren op het goede nieuws dat hen door vreugdeboden wordt gebracht. Wachters staan op verhoogde plaatsen. Ze staan in wachttorens. Dat lees je bijvoorbeeld in Habakkuk. Habakkuk leeft van in de tijd voor de ballingschap. Hij ziet dat hele verval gebeuren tijdens de laatste koningen van Juda. Maar hij stelt zich op zijn wachttoren. En hij ziet uit. En op een gegeven moment zegt hij: ik heb de goede tijding aangaande u vernomen, Heer. Roep het in het leven. Breng het tot aanzien. Hier ben ik. Zo. Als wachter. Uitzien naar het woord van de Heer. En met eigen ogen te zien krijgen dat de Heer terugkeert naar Sion. Och. Zicht krijgen op dat proces van terugkomen. Dat proces van zich openbaren in zijn volk. Zij zien het. De Heer is koning. Hij is komende. Hij openbaart zich in Sion. kun je ook al als wachter op de muur, net zoals Habakkuk, zeggen: Heer, ik heb de tijding aangaande u vernomen. Ik besef waar u met uw volk, met mij, naartoe werkt. Roep het maar tot aanzijn in de tijd die komt. Breng het tot aanzijn in mijn leven. En wat doen dan die wachters als ze dat goede nieuws horen en dat profetische zicht krijgen? Zij barsten samen met de vreugdebode uit in gejuich. Ze delen met elkaar in de vreugde van dat goede nieuws, in het heil en die vrede die de Heer bewerkt. Wat mooi! Die combinatie van vreugdebode zijn, wachter zijn, luisteren, uitzien naar, spreken over. Het hoort bij elkaar. En het mag in jouw leven tegelijkertijd naast elkaar voorkomen. Elkaar afwisselen. En steeds vanuit die verhoogde plaats in Christus. Op de rots, op de muur. Vanuit die verhoogde plaats waarin je boven bergen wordt uitgetild en over bergen heen kunt zien, over bergen heen kunt snellen. Uitzien naar, horen, verstaan, eigen maken, geloven, belijden, spreken, doorgeven. Samen met anderen je inzetten voor de uitwerking van Gods heil en vrede in eigen leven en gemeente. Wees een wachter. Stel je op, luister, met geopende oren, zie, met geopende ogen en barst maar uit in gejuich als de Heer het aan jou laat zien, als jij het hoort. En leer dan ook te doen waar de vreugdebode en de wachters hier het volk toe aanzetten. Want ook in het volk mag je jezelf iets van jezelf herkennen. Ook die situaties zijn herkenbaar, komen voor. Wat zeggen de wachters? Wat zeggen de vreugdeboden tot Gods volk? Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem. Wat een omschrijving. Andere vertalingen hebben het over de puinhopen van Jeruzalem. Wordt het volk zo aangesproken? Ja. Ja. Dat overblijfsel van Gods volk, wat daar in Babel zich wil openen voor die woorden, wordt zo aangesproken. Worden ze op een plek gezet als ruïnes? Nee, ze worden opgeroepen om uit te breken in gejuich, ook al zijn ze nog ruïnes. Breek uit in gejuich! Heb je dat wel eens gedaan? Ja, niet hier 's ochtends in de gemeente als dat geweldige combo gaat spelen en iedereen mee. Oh ja, op zich al heel goed om daarin mee te gaan, want er zijn ook mensen die zeggen, nou ik voel nog helemaal niks. Ga mee in het uitbreken in gejuich. Maar breek je ook wel eens uit in gejuich als jij in een situatie zit waarin jij je meer een ruïne voelt dan een herbouwde stad? Dat er eerder sprake is van een puinhoop in je leven, dan van vrede en orde. Dan zijn we niet zo scheutig, hè, om uit te breken in gejuich. Want die situatie geeft toch ook geen enkele aanleiding daartoe? Nee, je hebt gelijk. Daar heb je helemaal gelijk in. Die situatie geeft daar geen enkele aanleiding toe. Uitbreken in gejuich? Ja, niet om die situatie, maar om je God. Die koning is, die jij als koning mag belijden, die zijn heilige arm voor jou ontbloot, jou verlost, jou redt. De God die jou wil uitleiden in overvloed, die jou met je eerste dankgebed wil laten toekomen aan een uitbreken in dank en aanbidding voor hem, die er is, die er was en die er altijd zijn zal. En die God verandert niet. Die situatie is altijd stabiel. Daar kun je altijd in verheugen. Daar mag je altijd over juichen. En dat is niet over den dat praat een andere geest jou aan. Die niet wil dat jij uitbreekt in gejuich. Die zegt, poe, 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 poe. Kijk eens, je ziet toch dat, ja, dat zag Jesaja aan zijn tijd ook. Ze waren nog niet in Jeruzalem, ze zaten nog in Babel. En wie luistert er nog op dat moment naar zijn stem? Een rest, een overblijfsel. En dan toch, die oproep tot uitbreken in gejuich lijkt tegen alles in te gaan. En inderdaad, het gaat tegen alles in. En datgene waar het tegen in gaat, dat moet je overwinnen. Als je dat niet overwint, dan blijf je zitten. Optreden tegen wat daar tegen ingaat. Optreden tegen hem die jou op die woorden van de Heer als lauloenen wil laten reageren. Uitbreking in gejuich. Wat wonderlijk toch. Ik heb een idee dat wij dat een beetje verleerd zijn. Als nuchtere Hollanders. Ja, als je clubje een doelpunt maakt. Of, oh, en als er weer een toernooi gespeeld wordt. Hele straten oranje. En dan kunnen we toch juichen. En weer ten dode bedroefd zijn als het niet levert wat je hoopt. Of een heel toernooi niet doorgaat. Ja. We kunnen wel juichen. We kunnen het wel. Maar we doen het niet meer. We doen het bijna niet meer. In situaties waar Jesaja het hierover heeft. We zijn het nog wel gewend om het te doen in gemeenteverband. En leer het daar maar. Om je armen in geloof op te heffen. En te zeggen, mijn God heerst, ik loof u, mijn God, om wie u bent. Wat u zegt, wat u met uw volk en met mij bedoelt. Ondanks alles wat nog niet is en ondanks alles wat nog steeds er wel is. Ik wil u loven en prijzen, want ik versta uw oproep. Het belang daarvan, ik begrijp het. Ja, en ik ben blij dat hier zo over het volk gesproken wordt. Over de ruïnes, over de puinhopen. Want dat is gewoon een realiteit. Alleen die realiteit hoeft niet je af te houden van het ingaan op Gods oproep. Want die realiteit gaat over de zichtbare realiteit heen. Het is voor ons van belang om ook op dit gedeelte van Jesaja te reageren. Om ook deze oproep te begrijpen. Om ook dit op te pakken. Als vreugdebode functioneren. Als wachter. Uitzien. Maar als volk ontvankelijk zijn voor wat vreugdebode en wachters aanreiken. Als volk ontvankelijk zijn en meegaan. Zachtmoedig, ootmoedig meegaan in datgene wat de Heer tot je spreekt, hetzij door een woord, door wat je leest, door een vreugdebode die je ontmoet, door een wachter die je spreekt, doordat de Heer jou zelf iets laat zien. Situaties die zich kunnen afwisselen. De ene keer als vreugdebode, dan als wachter, maar ook als in zo'n situatie van dat volk. Je mag je daarin herkennen. Het loopt nog naast elkaar, door elkaar. Je kunt het allemaal nog tegenkomen. En dat is geen schande. Dat is de realiteit. We kunnen wel eens op de bergtop zijn. En een half uur later in een dal terechtkomen. Er kan opeens iets gebeuren waarvan je zegt van, wat moet ik hier nou mee? Vreugde kan je deel zijn, maar ook intens verdriet. En het bestaat. Ik hoef u dat niet te vertellen. Er bovenuit, maar ook er soms zwaar onder zit. En wat is dan van belang? Dat jij een deel blijft weten van de gemeente. Waarin jij als lid van Gods volk getroost mag worden door Gods volk. Waardoor je als lid van de gemeente, samen met wachters en andere leden van het volk, kunt reageren op de boodschap van de vreugdebode. En je zegt, en toch geloof ik dat mijn God het laatste woord heeft. Als gemeente kom je er dan doorheen. Niet in je uppie. Ja, ik ga even een tijdje niet in naar de gemeente toe. Want waar ik daar allemaal toe word opgeroepen, dat past niet. Wie zegt dat? De vorst die jou in die geïsoleerde puinhoop situatie wil vasthouden. Je daarin wil vastpinnen. En je vooral geen deel wil laten krijgen aan datgene wat door gejuich en gejubel, door het horen en meegaan in, de Heer in jou wil bewerken op dat moment. Nog niet een complete oplossing voor alles wat je hebt meegemaakt, maar wel een stap op een weg die jou voert naar Sion. Die jou voert naar de top van Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem. Jubel eenparig, puinhopen van Jeruzalem, NBG. De Heer zal zijn gemeente troosten, zegt de Narense Bijbel. Hij zal haar verlossen. Ja, dat zal hij doen. Ik lees je nog een andere vertaling. De Nieuwe Statenvertaling. De Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Hij zal het doen. Ja, want hij heeft het nog niet gedaan. Hij heeft het gedaan. Huh? Ja, nou, dat is nou profetisch spreken. Het profetisch perfectum. Profeten spreken vaak in de voltooide tijd alsof het al gebeurd is. Alsof het al helemaal zijn beslag heeft gekregen. Vanuit het zien op wat de Heer doet, zeggen ze al, hij heeft het gedaan. En een ander zegt, vanuit het zien op wat de Heer gaat doen, hij zal het doen. En weer een ander zegt, vanuit het zien op wat de Heer gaat doen, hij is nu bezig. En dat hoort allemaal bij elkaar. Niet of, niet Grieks, hemels, bij elkaar, samenvoegen. Heer, u heeft al zoveel gedaan, u bent bezig heerlijke dingen te doen, en u zult nog heerlijke dingen doen. En dat is de reden van het gejubel en gejuich. Niet de situatie, maar de Heer, je God. Ja, maar dat is je kop in het zand steken. Nee. Nee, dat is je hoofd opheffen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat die struisvogel doet. Opheffen je hoofd. Dat is geloven in wat de Heer zegt. En ingaan op wat hij spreekt. Dat is meebeleiden, proclameren van het goede nieuws. Dat is meewerken met die heilige arm. Door zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Heer, ik ga mee. Voluit. In wat u aankondigt. Maar ook in de vreugde die daarin doorklinkt. Ik ga mee in de vreugde van de vreugdebode. Ik ga mee in het gejuich van de wachters rondom mij. Ik pak mijn verantwoordelijkheid op als lid van uw volk. Ja, dat is het. Je verantwoordelijkheid oppakken. In plaats van daarvoor wegkruipen en het aan anderen over te laten. Daar elkaar toe aansporen. Er zelf natuurlijk ook steeds weer voor kiezen. Om, in wat voor situatie je ook bent, in beweging te komen. In het opstaan kan de kracht van de Heer werken. Dan doet hij jou opstaan. En dan kun je ook voorstellen dat hij niet toelaat dat jouw voet wankelt. Want ik merk zo vaak dat mijn voet wankelt. Maar als ik kies om met de Heer mee te gaan en daarin in beweging kom, merk ik die kracht waardoor mijn voet kan blijven staan. Want dat is wat hij wil. Dat is wat hij doet. Al vaak heeft gedaan en nog veel vaker gaat doen. Zo. Met elkaar. Daar elkaar in voorgaan. En samen op het heil van de Heer ingaan. Samen de Heer aanroepen. Samen de Heer beleiden. Samen hem bejubelen. Dat is je gedragen als een mondige zoon van God. Als een mondig lid van Jezus gemeente. We hebben vaak bij mondigheid het beeld van assertief. En precies zeggen hoe je ervoor denkt. Ik zal me ook eens uiten. Dat is van de wereld. Daar zit van alles en nog wat doorheen. mondigheid in Gods koninkrijk wil zeggen staan. Zelfstandig staan voor het aangezicht van de Heer en blijven staan. Wat er ook gebeurt, Heer, dat wil ik blijven doen. Ik wil me als een mondige zoon van u opstellen. Ik heb het volwassenen nog niet bereikt, maar dat mondige, dat mag nu in deze situatie in mijn leven gestalte krijgen. En met mondig ben je ook iemand die mag spreken, die mee mag spreken, die mee mag beleiden. Onmondig betekent niet sprekend. Stil, wacht. Nee, mondig, spreken, beleiden, jubelen, juichen. Als vredestichter, als vreugdebrenger. Ja, dan kun je in die beweging van het opstaan, gaan staan, in die beweging van over bergen heen snellen, in die beweging van je plaats op de muur innemen, kun je ook dat heilige gerei oppakken. Als priester, want daar wordt hier ook over gesproken. Een mededrager van het heilige gerei in de tempel. Dat hoort erbij. Pak het heilige gerei op. Neem de heilige vaten, staat in een andere vertaling, de heilige voorwerpen. Al het heilige wat bij de tempel hoort. En neem het mee. Laat die tempeldienst maar vast gestalte krijgen op weg naar de tempel op de top van de berg Sion. Ze waren niet in de tempel, de priesters. Ze waren verbannen. Maar ze konden wel dat heilige gerei dat uit Jeruzalem was weggehaald oppakken en meenemen. Er raakt niks meer aan, zegt de Heer tegen de priesters, dat onrein is. Wat onheilig is. Laat het helemaal los. Waar doelt de Heer dan op? Het onreine van deze wereld? Natuurlijk. Het onreine van deze wereld. Maar hij doelt ook op het onreine wat in Babel gewoon kan blijven bestaan. In Babel kan zoveel onreinheid blijven bestaan. En Babel is een beeld van gelovigen, Gods volk. Waardoor het heilige onder druk blijft. Alles moet mogelijk zijn. Alles moet gedoogd worden. Alles moet ondersteund worden. In de kerk, in de gemeente van Christus. Ook het onreine van de wereld mag toch in de tolerantie, in de aanvaarding, in de liefde, allemaal zijn plekje krijgen. Als je het christelijke informatieplatform volgt, wat daar dagelijks over wordt gepost wordt op dat forum, dat moet allemaal kunnen. Maar de Heer zegt, raak het onreine niet aan. Ga weg. Opdat je geen deel krijgt van haar plagen. Want Babel wordt uiteindelijk in Openbaring omschreven als een stad waarin al het onreine en al het vervoerlijke gevogelte zijn plek heeft gekregen. Een plaats van onreine dieren. Daar gaat het naartoe met Babel. Omdat het niet gezien, geweerd, omdat men niet uit dat Babelse wegtrekt. Want daarin krijgt het gewoon zijn beslag. Je ziet het. Keihard tegen die mensen? Nee, keihard tegen die onreine geesten. En mensen in de liefde van de Heer helpen om het onreine los te laten. En het heilige gerei van de Heer op te pakken. Als priester zich te gaan gedragen voor Gods aangezicht. En zo binnen de gemeente te leren leven. En met die gemeente uit te trekken uit alles wat je in dat Babelse wil vasthouden. Ga eruit weg. Breek met die vorst. Want Babel is niet zomaar een situatie. Babel is een situatie waarin een grootvorst met al zijn koningen en zijn goden en heren in menigte heerst. En het volk wil afhouden van die terugkeer naar. De Heer koopt je vrij. De Heer heeft je vrijgekocht, staat hier. Hij heeft je verlost en zal je verder verlossen. Hij laat jou uittrekken uit Babel en wederkeren naar Sion. En besef dat de Heer daarvoor bijzondere genade gaat geven. Geeft en nog grotere genade gaat geven. Want We dienen nog veel duidelijker voor ogen te krijgen wat die weg voor jou en mij persoonlijk, voor ons als gemeente, voor ons als gemeenten inhoudt. De Heer wil genademomenten geven om helemaal uit te trekken en binnen te gaan. Om jou helemaal uit te leiden en in te leiden in die overvloed van heerlijkheid. Neem dat vanmorgen mee. Dat proces hoef je niet in eigen kracht te doen. Dat kun je niet eens in eigen kracht doen. Daar gaat de Heer genade voor geven. Bijzondere genade. Een overweldigende rijkdom van genade. Heer, met die genade wil ik leren werken. We kennen de genade in de vergeving van zonden. We kennen de genade in verzoening met God. We kennen de genade in bevrijding van boze geesten. Maar deze genade, om over bergen heen te leren snellen, om uit te trekken, om het heilige op te pakken en het onreine los te laten, om weg te trekken uit Babel en binnen te gaan in Sion. Dat is de overweldigende rijkdom van Gods genade, die nu openbaar gaat komen in deze tijd. Neem dat mee. Hier met die genade, daar wil ik zicht op krijgen en daar wil ik mee leren werken. Ik wil weg uit dat Babelse, omdat u me ertoe aanspoort. Heer, ik zie misschien nog niet alle delen daarvan, maar u gaat daar licht op geven. Ik wil de werkingen die mij in dat Babelse vasthouden, meer dan ooit in uw licht gaan onderscheiden en mij richten op uw woorden, uw genade, om elke berg en eiland van zijn plaats te verdrijven en u de gelegenheid te geven om mij helemaal te brengen waar u wilt dat ik ben. En blijf dat geloof in die genade, je hoop op die werkingen van die genade uiten, terwijl je die weg gaat. Kom in beweging. Blijf niet passief afwachten, zo van, dat wil ik dan eerst wel eens zien, voordat ik het geloof. Daar heb je die vorst van Babel. Eerst zien, en dan geloof. Begrijpelijk hoor, Thomas zei het ook. Thomas, een apostel, hij zei het. En wat zegt Jezus dan? Zalig zij die niet zien en toch geloven. Daarmee kom je uit Babel. Ook al zie je het nog niet, maar geloof je dat de Heer jou met zijn heilige arm wil wegvoeren daaruit. Dat verdeelde, wel zien, niet zien, wel geloven, niet geloven, dat is een deel van Babel. Dat is een machtsgebied waarin je terechtkomt als die heer van Babel, die koning van Babel, kan blijven werken. En dan kan die vijand je heen en weer slingeren. Hoop, het ene moment, een uur later, wanhopig. Een zekere orde tevoorschijn zien komen in een bepaalde ontwikkeling. En 3 weken later weer helemaal in de wanorde terecht gekomen zijn. Babel! Je bent het niet zelf. Jij bent niet zelf de schuld ervan. Het is een vorst die jou daarin wil terughouden. Terugpakken. Hij wil je klein houden. Onmondig. Waardoor jij wel probeert op te staan. En toch weer door je knieën gaat. En jij jezelf eigenlijk tot dat hele proces van uittrekken uit Babel en gaan naar Sion. Jezelf daartoe niet in staat acht. Heer, dat kan ik niet. Ik durf het niet op te pakken ook, want ik voel de teleurstelling al aankomen. Ik hou me liever een beetje gedijst dan al die beloften maar omarmen. Het is Babel. Ik herken ze hoor. Ik herken die uitspraken. Ik herken die werkingen. Ik herken zelfs dat hele sfeertje wat daarmee gepaard gaat. Ik kan het niet. Amen, zegt die geest. Je kunt het nooit. Heer, maar u zegt dat ik het wel kan. En u bent onder mij. U doet mij staan. U bent boven mij. U zegent mij. U bent naast mij. Achter mij, voor mij. Ja. Heer, ik wil niet klein gehouden worden, onmondig gehouden door die Babelse geest. Maar ik wil Luister naar wat u mij op aanraadt en oproept. En mij laten inspireren door uw geest, die mij mondig maakt, mij standvastig laat worden, mij gaat uitleiden, mij gaat brengen in die overvloed. Kom in beweging. Jouw God is koning. Hij koopt jou vrij. Hij ontbloot zijn arm voor jou, zijn heilrijke rechterarm. Hij wil jou groot maken. Hij wil jou geestelijk mondig maken. Standvastig en stabiel in deze tijd. Laat je niet langer afschrikken door die gedachten die daar tegenover staan. Door de vijanden die je daarin tegenhouden. De Heer wil ons volkomen redden. Verlossen. Uitleiden uit het geestelijke Babel. En dat is nog niet gebeurd. Denk niet, dat hebben we al gehad. Want daar hebben we toch al zo lang over gesproken. Ja, hebben we al heel lang over gesproken. Ja. Maar ik voor mezelf acht dat stadion niet achter de rug. Misschien jullie wel hoor, ze zijn natuurlijk veel verder dan ik. Ja, het is nog niet voltooid. Er is al veel in gebeurd, maar daar dient nog wel het een en ander in te gebeuren. U wil ons volledig terugkeren, laten terugkeren in Sion. En staan we dan al niet voor de troon? Ja, ja, zeker. Maar nog niet in die volheid, nog niet in die overvloed waar je Openbaring 14 over spreekt. Door de zee heen gegaan, op de top van de berg Sion, de naam van het Lam en van God op je hoofd, het nieuwe lied zingend, het nieuwe lied geleerd hebbend. Ja, dat is nog bezig gestalte te krijgen. En zo mag je het zien, we zijn op weg. Babel heeft nog invloed, Sion begint al te wenken, je bleef er al iets van, maar door in die beweging. Heer, u wilt ons volledig binnen laten gaan in uw hemelse tempel. En dan niet in de voorhof of gedeeltelijk in het heilige, maar tot in het allerheiligste. Rondom de ark, rondom het reukofferaltaar, waar uw lof en aanbidding opklinkt, omschaard door heilige engelen, door de engelen van de gemeente. U wilt ons maken tot een groot teken in de hemel. Tot een vrouw die staat en blijft staan, al staat de draak vlak voor de neus. Ze staat, en niet alleen dat, ze baart nog ook. Daar komt het tevoorschijn. De overvloed. Datgene waar God al zo lang op wacht en zo zich in verheugt. In volwassen zonen Gods die tevoorschijn komen uit Jezus' gemeente, in Jezus' gemeente. En pas dan kun je zeggen, nu zijn wij weg uit Babel, als het volwassen zoonschap openbaar is. Niet overmoedig van, ah. Oh. En ook niet tegenovergesteld van, hoe zal ik het er ooit uitkomen? Het mondige is nu binnen je bereik. Mondigheid, geestelijke mondigheid, kan je verwerven, kan ontwikkeld worden, kan tevoorschijn komen in deze tijd. Waarin de Heer met zijn zesde zegel dingen mogelijk maakt die we wellicht al lange tijd voor onmogelijk hebben gehouden. Maar die nu mogelijk worden. Het mondige is iets van hier en nu. Voor jou en mij. Het voorstadium van het volwassene wat zich openbaart als de Heer het zevende zegel kan openen. En in het mondige gaat dat ook gebeuren. In het mondige kan de Heer zijn dag laten aanbreken en het volwassene tevoorschijn laten komen. Kan die vrouw gaan baren. Maar eerst moet die vrouw gaan staan. Dat mondige moet ontstaan in jou en mij. Moet verder beslag gestalte krijgen. Bekleed met de zon, staande op de maan. Niet meer van haar fundament af te drijven. Ook al staat de draak daar vlak voor. De Heer wil zijn boekrol openen helemaal. Zijn dag laten aanbreken. En het is één beweging. Denk niet, ik moet eerst uit Babel en in Sion komen. Voordat de Heer, dan denk je in hokjes. Dan denk je Grieks. Het is één beweging, één proces. Uit Babel in Sion. Mondig worden, volwassen worden. Baren, de dag aanbreken. Van het zesde zegel naar het zevende zegel. En de Heer wil het. Besef in ootmoed en zachtmoedigheid, Heer, wat geweldig dat u mij daar vandaag toe roept, als lid van uw volk. Als lid van uw gemeente, dat u ons daartoe roept en dit zicht op de toekomst geeft. Vertrekken uit Babel, dat is het laatste wat ik jullie nog wil meegeven, is geen vlucht. Dat staat hier. Jullie vertrek is geen vlucht. Het hoeft niet in wilde haast, zegt de Canisius vertaling. Wanordelijk, met stress en spanning. Als dat erbij komt, weg uit Babel, hoe? Dat is de vijand. Nee, de Heer zorgt voor goede orde. Voor vrede, rust, heldere visie, een profetische boodschap. Te behappen, te verstaan voor opgroeiende zonen Gods. Jongeren, ouderen, uit te voeren voor allen die hem als koning aanvaarden en hem willen dienen en huldigen. Daar. Samen op ingaan. Samen in meegaan. Elkaar daarin voorgaan. En vooral met elkaar erin doorgaan. Stel je op vanmorgen. Als een juichend lid van Gods volk. Laat je vertroosten, bemoedigen, versterken. Stel je op als een heilige priester. Als een wachter op de muur. Als een vreugdebode die over bergen heen gaat. En houd deze woorden van Jesaja 52 voor ogen. Knoop ze in je oren. Laat ze klinken. In je omgeving, in je leven, je huwelijk, je gezin, de gemeente. De Heer omgeeft je van voor en van achter. Hij gaat voor je uit en vormt je achterhoede. Zijn hand is op jou en onder jou. Hij is bij je en hij staat naast je. Het staat er echt hoor, in mijn aantekeningen. Het is zo mooi met zo'n kinderliedje van vanmorgen. Geweldig. Zijn goede werk gaat door. In de komende tijd. In het aangename jaar van de Heer. Heb je er zin in? Amen. Ik wil met jullie een lied zingen.